Goedemorgen allemaal. Mensen thuis. Vandaag is mij de eer om het woord met jullie te delen. En we zijn eigenlijk bezig in de serie van hoop. En we hebben al verschillende dingen gehoord over hoop. En we hebben de hoop-bemoedigings-challenge. En iedere dag verschijnt er weer een woord van hoop van iemand van onze gemeente. Echt heel bemoedigend om dat te zien en heel mooi om dat te horen. Hoe God werkt in ieders leven en hoe we ook mogen delen hoe we God ervaren, ook in deze tijd. En wat moet ik het nou eens gaan delen over hoop? En dan duik je in de Bijbel en dan ontdek je eigenlijk dat er heel veel over hoop geschreven wordt. En dat eigenlijk best wel onderbelicht is geweest de afgelopen jaren misschien in onze prediking. En ik denk dat we nu een hele goede inhaalslag doen. Dat we ons daarop richten. En dat de hoop is wat we nodig hebben. En als ik nadenk over hoop, dan denk ik altijd aan dat symbool van hoop. En ik weet niet of het al zichtbaar is. Zien jullie het symbool van hoop? Het is het anker. En ik denk dat iedereen eigenlijk dat symbool wel kent. Hè? Geloof, hoop en liefde. Vroeger had je altijd van die kettingjes waar geloof, hoop en liefde kon je dan aan je hals hangen. En we hebben veel gesproken over de liefde van God in de gemeente. Over geloof, hè, dat we geloof nodig hebben. We komen nu tot de ontdekking hoe belangrijk hoop is. En het is goed dat hoop weer in een nieuw daglicht wordt gesteld. Want hoop is ons anker. En het zal misschien jullie niet verwonderen, maar ook dit symbool van de anker komt rechtstreeks uit de Bijbel. En staat beschreven in Hebreeën 6, vers 13 tot 20. En dat wil ik graag even met jullie lezen. En ik heb het ook op de PowerPoint, maar het is denk ik vrij klein voor de mensen thuis, denk ik niet te lezen. Dus Hebreeën 6, vers 13 tot 20. Dus als je een Bijbel hebt, dan kun je er even bij pakken. Want toen God Abraham de belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, omdat hij bij niemand die hoger was kon zweren. Hij zei, voorzeker, rijk zal ik u zegenen en overvloedig zal ik u in aantal doen toenemen. En zo heeft hij de belofte verkregen, na daar geduldig op gewacht te hebben. Mensen zweren immers bij iemand die hoger is dan zijzelf. En de eed die hun tot bevestiging dient, is het eind van alle tegenspraak. Omdat hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed, opdat hij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen. Wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Deze hoop hebben wij als anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en rijk tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is, tot in eeuwigheid. Laten we zegen vragen over dit woord. Vader God, ik dank u, Heere, dat wij in deze tijd mogen leven, Heere. En dat wij opnieuw mogen beseffen de waarde van de hoop in ons leven. En dat u ons een hoop en een toekomst hebt gegeven. Heer, dat u de focus bent van onze hoop. Dat u onze God, Heere, onze redder bent. Dat u de opstanding en het leven bent. Heer, en dat wij daarom hoop mogen hebben. Ook in deze tijd, ook in de tijden waarin de wereld door een storm gaat. Waarin dingen moeilijk zijn. Waarin dingen soms uitzichtloos lijken, Heere. Heer, maar met u is er altijd hoop, Heere. Want u bent de hoop van deze wereld. Heer, en ik dank u ook, Heer, dat wij ook deze ochtend daarbij stil mogen staan. Dank u, Heer, voor dit woord, Heere. Heere, dat u aan ons gegeven heeft, Heere. Tot onze opbouw, tot onze bemoediging, tot onze onderwijzing. Heer, en ik bid ook, Heer, dat het mag doen, Heer, wat u behaagt, Heere. Heer, dat het wortel mag schieten in onze harten, Heere. Heer, ik bid zo uw zegen, Heere, over deze dienst, Heere. Over deze, dit woord wat u gegeven hebt, Heere, in de naam van Jezus. Amen. Nou, hoop dus als een anker. En ja, ik heb natuurlijk wat onderzoek gedaan, ook op het internet, ook over ja, wat is een anker eigenlijk, waar wordt het voor gebruikt? Nou, de meeste mensen weten dat wel, want eigenlijk in de tijd van de Bijbel werd een anker gebruikt voor de schepen om het schip vast te leggen. En vandaag de dag is er eigenlijk niet eens zo heel veel aan veranderd. Het ontwerp ook van de anker is eigenlijk haast niet veranderd. Ook al zijn er wel verschillende soorten ankers, maar het basisprincipe van de anker is eigenlijk hetzelfde gebleven. En nou, toen ik zo aan het zoeken was op het internet, kwam ik ook een filmpje tegen van een jongen. Die had een heel mooi zeilbootje en hij filmde zichzelf ja, eigenlijk in zijn voorbereiding naar een storm toe. Hij was bij Haiti voor anker gegaan en hij wist dat er een storm aan zou komen. En niet een gewone storm, het was een orkaan. En nou, misschien hebben jullie wel eens die beelden gezien van orkaankrachten. Als dat daar komt en bij de Cariben, ja, en bij Haiti komen regelmatig van dat soort orkaanstormen voor. En die komen met enorme kracht op die eilandjes af. En iedereen zet zich altijd schrap als er zo'n orkaan aankomt. En ja, eigenlijk iedereen die een veilig heenkomen zoekt, zou niet zeggen van ik zoek een veilig heenkomen op een boot. Want ja, je hebt water onder je en dat water is niet zo stabiel als land. Hè? Dat water dat vliegt alle kanten op als er een storm komt. En zeker op een bootje, zo'n klein zeilbootje, zou je toch niet verwachten dat iemand dat in een storm zou willen doorstaan. Maar deze jongen dus wel, en hij weet dat het eraan komt. En wat mij opviel aan dit verhaal was dat hij, ja, hij bereidde zich gewoon voor. Hij zei, ik heb van mijn vader geleerd, bereid je voor op het slechtste en hoop op het beste. En zo deed hij dat ook. Hij bereidde zich voor, hij ging de zeilen binnenhalen. En hij zei, ik heb natuurlijk een goed anker. En ik vond het niet zo heel indrukwekkend uitzien, want het was in twee stukken. Hij moest het nog aan elkaar maken. En ik dacht, nou, dat moet zijn leven redden. Maar goed, hij had het aan elkaar gemaakt. Hij had het op een goede plek uitgezocht waar hij zijn bootje voor anker liet gaan. En hij heeft dat anker naar beneden gelaten. En je ziet helemaal niks meer van dat anker. Je ziet alleen maar een stuk touw uit het water steken. En je hoopt maar dat hij goed vast zit. En heeft alles wat hij vast kon maken, heeft hij vastgemaakt. Op de boot ook, want anders zou het natuurlijk wegwaaien. En dan komt uiteindelijk die storm. En die storm begint eerst rustig en het wordt steeds heviger. En op een gegeven moment ook, begint ook alles te piepen, te kraken. En hij zei, de hele boot die trilt. Eigenlijk zie je nergens dat hij bijvoorbeeld in paniek raakt. Of dat hij denkt, wat heb ik gedaan? Had ik dit maar nooit gedaan? Hij blijft gewoon in zijn schip. En hij had gewoon vertrouwen dat het goed zou komen. Want hij had een goede voorbereiding. En hij had een goed anker. En hij vertrouwde gewoon op dat anker hem vast zou houden. Want hij zei ook, van, ja, als je het anker te dicht bij de kust uitgooit, ja, dan heb je kans dat je op het land geworpen wordt. En dan breek je boot en dan leid je schipbreuk. Dus hij zat goed in het water. Maar hij had ook gekeken naar wat gingen andere schepen doen. Want je moet ook niet te dicht bij andere schepen zijn. Want als die tegen jou aandreven, dan kon je ook schade lijden. Dus hij had dat allemaal over nagedacht. En hij had vertrouwen in het anker dat het goed zou komen. En denk je dan van, is dat een oneindige optimist? Hij heeft gewoon zich goed voorbereid en wist gewoon van, als ik mij goed voorbereid, een goed anker heb, dan moeten we dit kunnen doorstaan. Nou, en wat mij ook opviel, op een gegeven moment was die storm daar. Nou, ging hij dan hard roeien of weet ik veel van alles doen? Nee, hij deed eigenlijk helemaal niks. Hij wachtte geduldig de storm uit. Dus hij had af en toe dus wel wat geduld nodig. Want die storm, dat duurde maar en dat duurde maar. En hij bleef gewoon in de boot. Hij ging er niet uit. Hij ging niet denken van, nou moet ik toch maar naar land. Nee, hij bleef daar gewoon in alle rust en vertrouwen. En ja, hij wist dat hij niet in de problemen zou komen, omdat hij zich goed had voorbereid en een goed anker had. En uiteindelijk ging die storm voorbij. En dat vond ik ook zo leuk om te zien. Hij was heel triomfantelijk, alsof hij een overwinning had behaald. En dat hij dacht van, hey, dit heb ik toch maar even gedaan. Ik heb deze storm getrotseerd, ik heb hem overleefd. En ik ben er ongeschonden uitgekomen. Hij was eigenlijk heel erg trots op zichzelf dat hij dit had gedaan. En dat zijn bootje er goed uit was gekomen. Hij zelf was er goed uitgekomen. En hij had een heel mooi verhaal naar alle mensen om hem heen. Van hey, ik heb die orkaanstorm gewoon doorstaan. En ik denk dat hij dit ook met zich mee zou nemen. De rest voor zijn leven. Nou, en dan is het natuurlijk hartstikke mooi dat de Bijbel de hoop ook als een anker voorstelt. En dat hij dat wij ook een anker hebben in ons leven, ook als er geestelijke stormen komen in ons leven. En we leven natuurlijk in een tijd waarin er ook een wereldstorm gaande is. Waarin mensen heen en weer geslingerd worden. Waarin mensen wanhopig worden en eigenlijk niet weten waar ze het zoeken moeten. Je hebt ook kleinere stormen, zeg maar, op andere niveaus. Stormen in je eigen leven, als je een baan verliest of als je een overlijden meemaakt. We hebben natuurlijk stormen op allerlei levels. Maar dat anker, dat is overal toepasbaar, in welke storm dan ook. Het anker dat wij hebben gekregen van hoop. Als je een christen bent, en dat is natuurlijk wel belangrijk, dat als je het hebt over wereldse hoop, dan hoop je misschien dat er de vaccinaties snel doorgang zullen vinden, dat het virus bedwongen wordt. Dat is de wereldse hoop die we als wereld hebben. En dat is menselijk. En ik zeg ook niet dat je daar niet op mag hopen. Maar dat is niet de hoop waar de Bijbel over spreekt. De hoop waar de Bijbel over spreekt is de belofte van God. En dat is de hoop die we hebben in Christus. En die is eigenlijk onafhankelijk van de wereldse hoop die we kunnen hebben op dat deze epidemie eindelijk over is en dat we eindelijk weer elkaar in de armen kunnen sluiten. Want dat weten we natuurlijk niet wanneer dat over zal zijn, wanneer dat zal veranderen of er niet nieuwe varianten komen. Dat is eigenlijk iets onzekers waar we dan op hopen. Maar de Bijbel geeft ons een hoop die onafhankelijk is van alle omstandigheden, van elke storm, wat dan ook, in je eigen leven. Nou, wat heb je daar dus voor nodig? Dan heb je dus het juiste anker voor nodig. Dus niet, je kunt je hoop stellen op rijkdom of op de wetenschap of op dat soort dingen. En de Bijbel zegt, stel daar je hoop niet op. Maar we hebben vorige keer over de Bijbelse hoop geleerd dat we onze hoop in God moeten stellen. Nou, en hoe verkrijgen we die hoop? Die hoop verkrijgen we als we wederom geboren worden. Dat Jezus is opgestaan uit de dood. En dat wij daarom de hoop hebben dat wij ook met hem zullen opstaan uit de dood. En dat is niet een hoop waarvan je denkt, nou misschien wel, misschien niet. Maar dat is een hoop die we zeker mogen weten, waar we ons vast mogen houden. En als je in Hebreeën 6 leest, dan wordt daar gesproken over de beloften van God, zijn raadsbesluit. Nou, de belofte van God, dat is te lezen in de Bijbel, wat God ons allemaal beloofd heeft. Hè. Door Jezus Christus zijn wij mede-erfgenaam geworden van alle beloften die in de Bijbel geschreven staan, die gelden ook voor ons. God die zegt hier van, hij had niet alleen die beloftes gedaan, hè, zijn woord gegeven, maar hij heeft er ook nog een eed bij afgesloten. En dat is eigenlijk een juridische term. En er staat ook bij dat er inderdaad geen enkele tegenspraak meer is. Nou, en in de wereld van vandaag kennen we ook nog wel de eed. Hè? Als je bijvoorbeeld een dokter wordt, dan leg je ook een eed af. Waarin je belooft dat je het goede zal doen voor de mensen en dat je hun zal helpen. met alles wat in jouw vermogen ligt. En dat zijn belangrijke dingen. Of als je dus de ministers die leggen ook een eed af, geloof ik. Dus het zijn belangrijke beloftes die je dan doet, waarin je eigenlijk zweert dat je je beste zal voldoen en dat je zal doen wat je belooft. En ook God heeft dat gedaan. En mensen kunnen ons teleurstellen. Er zijn soms dokters die hun eed niet waardig zijn. Of ook andere mensen die een eed hebben afgelegd, maar het toch verbreken. Maar God die zegt, ik kan niet liegen. En God liegt niet. En dus alleen al zijn woord zou genoeg zijn, maar hij heeft er ook nog een eed bij afgelegd. En hij zei, deze twee onveranderlijke dingen, die zorgen ervoor dat je er zeker van kan zijn. Dus dat je niet hoeft te twijfelen, zou het wel goed komen, zou het wel goed gaan. Nee, we mogen er zeker van zijn dat dit gebeurt. God zal ons niet teleurstellen. Dus die hoop is een zekerheid. Nou, en we hopen dus niet op de wereldse dingen. Het wereldse genot, het wereldse plezier, het gemak van het leven. Dat is niet waar wij op hopen. Maar wij hopen op de belofte van God. Dat die waarheid zullen zijn, waardoor we overal toe in staat zijn. En dat we niet schipbreuk zullen lijden. Als wij kijken ook in Hebreeën. Daar staat er dat Abraham geduldig gewacht heeft. En even kijken welke tekst dat was. Helemaal aan het eind. Daar staat in Romeinen 8 vers 24 tot 25, daar zegt Paulus. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dan nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Dus hoop is per definitie iets wat je nog niet ziet. In geloof kun je het zien. Hè? In Hebreeën 11 staat de definitie van geloof. Geloof is de zekerheid van de dingen waarop wij hopen. Dus in geloof kun je het zien, maar je ziet het niet met je natuurlijke ogen. Je ziet nu nog niet dat het waarheid is geworden. Het is nog steeds iets waar je naar uitziet, waar je naar verlangt, waar je op hoopt. En hier staat ook dat wij verwachten met volharding. En hopen is eigenlijk ook een kracht waardoor je niet op gaat geven. Hè? Zolang je hoopt dat het goed komt, dan geef je niet op. Hè? Als jij denkt van er is geen hoop meer, dan laten we ook alles zakken, dan hoeven we ook niks meer te doen, dan geven we op. En dan zeggen we, laat maar zitten, het wordt niks meer. Maar als je hoopt, zeg je, nee, het gaat wel goed komen. Want we hebben de belofte van God. We hoeven niet op te geven. Maar hoe leer je hoop? Juist door die volharding. Juist door geduldig te zijn. Net als Abraham moest hij geduldig zijn. En het was langer dan je menselijke wijs zou denken van, dat is normaal om te wachten. Hij heeft echt heel erg lang gewacht op de belofte dat die waarheid zouden worden. En sommige beloften van God heeft hij niet in zijn eigen leven waarheid zien worden. Die werden pas waarheid nadat hij allang gestorven was. Dus wij leren, ook door te hopen, leren we om door te zetten. Om niet op te geven, maar om te volharden, om geduldig te zijn. Die jongen ook in de boot, die moest ook wachten tot die storm voorbij was. Abraham moest ook geduldig wachten. En Paulus die zegt ook, als we het nu al hier hebben, dan hoeven we ook niet meer te hopen, want dan heb je het al. Hè, dus de hoop die we hebben is iets waar we naar uitzien, waar we naar verlangen. En sommige dingen gaan we nu al zien en sommige dingen gaan we pas zien als we bij God zijn. Dan zal onze hoop totaal vervuld zijn. Dus er zijn verschillende levels van dat we moeten wachten. En dat wachten, dat is soms heel lastig. En soms kan het ook moeilijk zijn om te moeten wachten. En in 1 Thessalonicenzen 5, vers 8, daar staat, maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. De hoop die we hebben, Die helpt, beschermt onze gedachten. En, want onze gedachten kunnen aangevallen worden, waardoor wij de hoop verliezen. Maar als wij de hoop als helm hebben, als bescherming van onze gedachten, dan kunnen wij volharden, kunnen wij doorzetten, kunnen wij ervoor zorgen dat we niet opgeven als we het moeilijk hebben. Nou, toen Abraham daarop gewacht heeft, toen heeft hij gewoon geduldig doorgegaan en iedere dag weer God geloven voor de belofte die hij ons gegeven heeft. En dat is ook wat wij mogen doen. En de Bijbel zegt zelfs dat we mogen roemen in de hoop. Dus het roemen in het wachten op wat God gaat doen. Dat kunnen we ook lezen in Romeinen 5, vers 1 tot 5. Daar staat, wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang gekregen tot het geloof, tot deze genade waarin wij staan. En we roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat betekent eigenlijk dat je mag verblijden. Je mag eigenlijk er trots op zijn. Van hey, wij houden vol, wij geven niet op. En dat zag je eigenlijk ook bij die jongen in die boot. Die voelde zich al trots te worden. Van ja, hij zei, ja, die boot die trilt, die doet van alles. Maar op een gegeven moment zei hij, ach, zo erg is dat eigenlijk nog niet, zei hij. Dus hij zei, het maakt wel een hele hoop lawaai. Maar ja, niks kan mij eigenlijk schaden, want ik ben veilig in die boot. De boot is veilig verankerd. Ik moet hier gewoon mijn tijd uitzitten en het komt goed. En zo mogen wij ook daarin ons verblijden. Van hey, wij hebben een hoop, we hebben iets om trots op te zijn. Wij hoeven niet, zoals de wereld, onzeker te zijn over onze toekomst. Want onze toekomst is in Gods hand. Iedere dag mogen we aan Hem geven. Maar er staat nog wat achter. Er staat, Paulus die zegt, we mogen roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen. Er staat, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Wat? Roemen in de verdrukkingen? Nou, verdrukkingen zijn verschrikkelijk, want je wordt verdrukt. Dat voelt niet fijn. Hè? Dat voelt heel naar. Maar toch staat hier dat we ons ook daarin mogen verblijden. Dat we ook daar trots op mogen zijn. Juist deze tijd mogen wij trots zijn. Mogen we blij zijn. Want wat staat daar? Want wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. Hè? Doordat we door die verdrukkingen heen gaan, doordat het moeilijk is. Ja, daardoor word je gevormd. Daardoor leer je om niet op te geven, ook als het moeilijk is. Nou, en die volharding brengt ondervinding teweeg. Nou, ondervinding is de ervaring. Je ervaart het zelf. Het is makkelijk om te zeggen, oh, geef niet op hoor, geef niet op. En zelf heb je nooit enige probleem gehad. Dan is het natuurlijk heel makkelijk om dat te zeggen. Maar als iemand vertelt uit ervaring wat hij heeft meegemaakt, ja, dat spreekt aan. Hè? Ik ga. De afgelopen 10 jaar heb ik lesgegeven op scholen over wat drugs en alcohol met je kan doen als je daar verslaafd aan raakt. En dan ging ik altijd wat vertellen daarover, van ja, wat kan er met je doen en dit en dat. Maar dan kwam er iemand in de klas die het zelf had meegemaakt. Nou, als die persoon kwam, dan werd het helemaal stil in de klas. Iedereen die keek, vol verwachting, want die persoon, die had het zelf meegemaakt. Die wist wat een verslaving was. Die wist de ellende wat hij had meegemaakt in zijn eigen lichaam, aan zijn eigen familie, met zijn vrienden, met alle dingen die hij had meegemaakt. Iedereen luisterde naar hem, want hij had het zelf meegemaakt. En ik kon wel zeggen, ja, moet je niet doen, want het is heel erg. Ja, dan zei ze, ja, maar ja, jij hebt het niet zelf meegemaakt. Maar deze persoon, die weet wat hij heeft meegemaakt. En zo is het ook met hoop. Het is makkelijk om te zeggen, oh, je moet hoop hebben, geef niet op. Maar als je het zelf niet hebt meegemaakt, ja, dan is het natuurlijk heel makkelijk om dat te zeggen. En hij zegt, hier, we ondervinden het. En uit die ondervinding, ja, daarin wordt onze hoop ook gesterkt. Want deze jongen die heeft het nu 1 keer meegemaakt in die storm. En die weet, hey, op een gegeven moment houdt die storm weer op. En dan ben ik de overwinnaar, dan heb ik het gehaald. En dan denkt hij, als hij volgende keer weer een storm tegenkomt, zegt hij, oh, dat heb ik al eens een keer gezien. Dit gaan we wel even doen. Hier gaan we wel overwinnen. En hier staat ook achteraan, de hoop beschaamt niet. Omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. En dat is ook het mooie. Deze jongen zat alleen in zijn boot. Maar hij had wel een kompas. En hij had, vroeger had ze natuurlijk alleen het kompas. En hij had allerlei apparatuur in zijn boot. Het kon precies zien ook hoe die storm ging en wat er ging gebeuren. En soms kunnen wij dat natuurlijk niet zien. Maar we hebben wel de Bijbel gekregen. Dat is ook ons kompas. Daarin kunnen wij precies zien wat er gaat gebeuren. En dat weten wij dat het goed afloopt. Amen. We weten dat dit niet het einde is. We weten dat God in controle is. Dat kunnen we lezen in de Bijbel. En we hebben net ook gelezen dat God is onveranderlijk. Hij is betrouwbaar. We weten, er gebeurt van alles. Maar God is hetzelfde. En als je zijn woord gaat lezen, staan allemaal beloftes over hoe God ons helpt. En wat je hier in het eind van dit vers ook leest, de Heilige Geest is ons gegeven. We zijn niet alleen. Wij zijn met God samen. En Hij leidt ons iedere dag. Hij laat ons niet in de steek. Hij zei, ik laat jullie niet als wezen achter. Van red je maar. Nee, ik ben bij jullie. Ik leid jullie overal doorheen in de storm. En hij had, niet de Heilige Geest, maar hij had contact op Facebook. Allemaal mensen leefden met hem mee. En dat is natuurlijk ook belangrijk voor ons. Dat we weten, dit is niet het einde. Dit is niet... we zijn hier niet willoos aan overgeleverd. God is in controle. Ook in deze situatie mogen wij dat ervaren. God is hier. En soms dan denk je wel eens van, dit is te zwaar. Nou, dan hebben we een belofte in de Bijbel staan. En dat staat ook in 1 Korintiërs 10 vers 13. U hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. God is getrouw, die zal niet gedogen dat u boven vermogen verzocht wordt, want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat u er tegen bestand zijt. Soms dan denken we wel eens, ik ga het niet redden, dit ga ik niet lukken, dit ga ik echt niet kunnen, dit wil niet. En dan gaan we er dwars doorheen en dan kijk je terug en denk je, het is toch gelukt. En soms vinden we het moeilijk om vooruit te kijken, daar doorheen te kijken en te weten van, dit gaat ook weer voorbij en God die zal ons hier doorheen leiden. En dan is het zo belangrijk dat je de Bijbel hebt, dat je de beloftes van God bij de hand hebt. En dat je iedere dag je Bijbel leest en je laat opbouwen door het woord van God. Want er staan zoveel mooie beloftes in. En dit is maar één dingetje. Maar God die maakt ons bestand tegen dingen. En hij helpt ons om vol te houden. Hij heeft zijn Heilige Geest gegeven. En het enige wat wij moeten doen is dat anker niet loslaten. Als we dat anker loslaten, dan raak je op drift. Dan word je heen en weer geslingerd door de zee. Kun je schipbreuk lijden. En kan zelfs je geloof schipbreuk lijden. En kun je ernstige schade oplopen. En zelfs in die tijd dat we denken, dit wil niet... kunnen we ons vasthouden aan die belofte dat God ons helpt en dat wij niet te zwaar worden belast. Dat we met hem alles aankunnen, dat we er tegen bestand zijn, dat we het mogen grijpen. En wat ook belangrijk is, is dat je als je bidt, dat je ook dankbaar bent. En dat je eigenlijk iedere dag als je bidt, gewoon even een aantal dingen benoemd naar God toe waar je dankbaar voor bent. Want als je gaat focussen op de storm. Hij had op een gegeven moment, de jongen zei ook van het regende heel hard en de golven sloegen tegen de boot. Hij zei alles begon te lekken en hij had overal water. Dus hij moest wel wat dweilen, denk ik. Maar als je daar alleen maar op gaat focussen, dan kun je denken, er komt water binnen. Het wordt alleen maar erger. Maar het is belangrijk om te denken van, maar ik ben dankbaar, want ik heb een boot. Ik ben dankbaar, want ik heb een anker. Ik ben dankbaar, want God heeft mij tot nu toe geholpen. Hij heeft me nog nooit in de steek gelaten. We kunnen dankbaar zijn voor de technologie van vandaag de dag. Waardoor we online diensten kunnen zien. Waardoor we ook elkaar zelfs online kunnen zien. De mogelijkheden die we vandaag hebben. dat we in dit land leven en niet in een land waar eigenlijk slechte medische zorg is. Of waar als je je baan kwijt bent, je direct ook geen eten meer hebt. Er zijn zoveel dingen waar we iedere dag dankbaar voor kunnen zijn. En je hoeft niet alles op te noemen in één keer, maar noem iedere dag een paar dingen. Heer, ik ben u dankbaar voor mijn familie. Of ik ben u dankbaar voor dat ik niet naar school hoef. Want als je graag naar school gaat, is het natuurlijk weer lastig. Maar er zijn altijd dingen om dankbaar voor te zijn. En dat maakt dat je je ogen richt op de goede dingen. En daar tegelijkertijd moet je ook je ogen en je oren beschermen. Want soms dan komt er heel veel ellende jouw kant op. Ook juist door de media, door Facebook en dat soort. Komt er ook allerlei dingen naar je toe die je in verwarring kunnen brengen. Of die je hoop kunnen beschadigen. Hè? Als je hoort over de vele mensen die overleden zijn, of mensen die door vaccinaties ziek geworden zijn, of dat soort dingen, kun je juist ook weer heel erg bang worden. Dus bescherm je ogen en je oren en denk er goed over na, waardoor laat ik mij informeren, want niet alles klopt altijd. En dan kun je heel erg je hoop door verliezen. En de Bijbel zegt ook, bedenk de dingen die boven zijn. Dus bedenk de dingen van God. Verdiep je in zijn woord. Dat is het beste nieuwsmedium dat je kunt bedenken. Het is super actueel, blijkt nu al wel weer. En het geeft je de juiste informatie die je nodig hebt. En laat je ook omringen door mensen die ook diezelfde hoop hebben. Als je omgaat met mensen die het allemaal niet zien zitten, dan gaan ze van alles opnoemen waarom het een goede reden is om niet meer te zien zitten. Dat kan je zelf ook naar beneden trekken. Terwijl als je omringt met mensen die dezelfde hoop hebben als jij, dezelfde anker, die zeggen, wat is dat anker stevig, hè? Wat houdt hij ons goed vast, hè? Hij laat ons niet gaan. En dat helpt jou. En die kunnen je ook wijzen op de beloftes uit de Bijbel. Van, ja, het is nu moeilijk, maar God zegt ook, bijvoorbeeld in Romeinen 8, vers 28... Wij weten dat God alle dingen laat medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Ja, dat is ook een enorme belofte. En dan kun je denken, ja, is dat wel echt zo? Nou, richt je ogen op God en zie wat hij allemaal al gedaan heeft in je leven. En dan weet je, ja, dit is de hoop die ik nodig heb. Dit is wat mij werkelijk gaat verder helpen. En dat zijn beloften voor vandaag, die je nu al in je eigen leven mag ervaren. En natuurlijk hebben we ook de belofte dat als wij zullen sterven, dan zullen wij hem weer zien en dan zullen we bij hem zijn. Maar ook vandaag de dag geeft hij genoeg kracht, genoeg hoop. Dat we mogen weten, door deze hoop leren we volharden. Leren wij doorzetten, leren wij om niet op te geven. Wordt ons karakter gevormd. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Hè? God die heeft ons gered, maar onze redding wordt compleet gemaakt, juist ook door dat wij hoop mogen gaan leren toepassen in ons leven. En dat we onze anker niet los mogen laten, dat we die vast mogen houden. Nou, ik hoop echt dat jullie hierdoor bemoedigd mogen zijn. Hè? Dat God is bij ons. En hij is niet alleen bij ons op dit moment, zodat wij zelf weten, we hebben een hoop. Maar we mogen zelf ook een levende hoop zijn voor de mensen om ons heen. Want mensen die God niet kennen, die worden heen en weer geslingerd door alles wat ze horen in de media. Oh, er zijn vaccinaties. Oh nee, ze werken niet. Oh, er is weer een nieuwe variant. Oh nee, de besmetting loopt weer op. Je kunt heel erg angstig zijn. En er zijn heel veel mensen om ons heen die hoop van God nodig hebben in hun leven. En wij mogen laten zien wat het is om met die hoop te leven. Als wij ook gaan zeggen, ja, we zien het allemaal niet meer zitten. Ja, dan denken ze, ja, wat heb ik eraan om een christen te worden? Maar als ze zien, wat zijn jullie rustig onder alles? Hoe kan het dat jullie zo stabiel zijn? Hoe kan het dat jullie vrede hebben en vreugde en blijdschap in deze tijd? Kun je vertellen over, ja, maar ik heb een anker en ik weet gewoon dat mij niks gaat overkomen zolang ik aan het anker vast blijf. En daar mag ik op vertrouwen. En zo kunnen we een getuigenis zijn juist in deze tijd. En wil God mensen bereiken en mensen wakker schudden En die zijn op zoek naar hoop. En wat zou het mooi zijn als we die hoop in jullie zien. Laten we gaan staan en laten we gaan bidden. Vader God in de hemel, ik dank u, Heer, dat u onze hoop bent, Heer. U bent ons anker, Heer. Heer, het reikt voorbij het voorhangsel. Heer, het reikt, Heer, tot in de tegenwoordigheid van God. Heer, het reikt, Heer, tot in de eeuwigheid, Heer. Heer, en ik dank u, Heer, dat u ons anker bent. Dat u onze hoop bent. Dat u onze toevlucht bent, Heer. Heer, dat we in uw tegenwoordigheid mogen zijn, Heer. Heer, en ik dank u, Heer, dat we ook daar trots op mogen zijn, Heer. Dat wij door deze tijd heen mogen gaan, Heer. Door deze storm, Heer. Heer, die zoveel mensen angstig maakt, Heer. Heer, of depressief maakt, Heer. Heer, maar u bent onze hoop, Heer. Heer, en door u zijn wij ook een levende hoop geworden, Heer. En mogen wij die hoop ook verspreiden om ons heen, Heer. En mogen wij de mensen om ons heen vertellen, Heer, van de hoop die in ons leeft, Heer. Heer, ik wil u zo bidden, Heer, voor uw zegen en uw zalving, Heer, op ons, Heer. Dank u, Heer, dat u uw Heilige Geest gegeven hebt, Heer, die ons helpt, Heer. Heer, dank u dat u ons uw woord hebt gegeven, Heer, waarin alles staat wat we nodig hebben, ook juist voor deze tijd, Heer. Heer, en ik bid u, Heer, dat iedere dag, Heer, dat we dankbaar mogen zijn, Heer. Heer, voor alles wat u ons geeft, Heer, in zo'n overvloedige mate, Heer. Heer, dat uw liefde, Heer, in ons leven is uitgestort, Heer. Heer, dat we ons daarin mogen verheugen en verblijden iedere dag, Heer. Heer, ik bid u zo uw zegen. Heer, ga met ons mee deze week. Heer, leid ons, Heer. Heer, door uw Heilige Geest, in de naam van Jezus. Amen.